Ik ben Ronald Venema en ik verpodcast al mijn dagboeken. Met seizoen 5 ben ik in 1998 beland. Ik schreef als een malle in dat jaar, want er gebeurde zoveel. En ook in het dagboek van 98 ben ik in alles onwijs eerlijk. In aflevering 68 weet ik vrij zeker dat ik geen uf word als ik in Utrecht ga studeren. Voel ik me even miljonair en vat ik de vakantie in Italië in één woord samen. Buikpijn. ...1 juli 1998, woensdag, 9:19. Marleen vierde gisteravond bij haar thuis haar eindexamenfeestje. Ze had veel mensen uitgenodigd. Vrienden van nu, vrienden van vroeger, familie. Oma Snackbar, die naast de familie Bakker woont, liep de hele avond rond met grote schalen bitterballen. Marleens broer Klaas vertelde dat zijn oma die middag aan hem had gevraagd hoeveel mensen er op Marleens feestje kwamen. Klaas had geen idee, maar zei voor de gein 100. Oma Snackbar vroeg vervolgens of al die mensen van bitterballetjes hielden. Klaas antwoordde dat iedereen er zo 10 op kon, dus dat ze gemakkelijk 1000 bitterballen kon inslaan. Oma Snackbar vertrok in haar autootje. Anderhalf uur later reed ze haar oprit weer op en vroeg ze aan Klaas of hij even wilde helpen met uitladen. Ze was 3 supermarkten binnengestormd om er alle schappen met bitterballen leeg te trekken. Volgens Klaas had zijn oma nu zo'n 400 tot 500 bitterballen in haar grote snackvriezer liggen. Hij lachte en zei dat er de komende maanden genoeg te nassen was bij zijn oma. Marnix, de korbalvriend van Marleens zus Lisa, was er helaas ook. Hij riep tegen Klaas dat het hier vol feuten stond. Hij zei, jij ook, Venema. Klaas vroeg of ik in Utrecht bij een studentenvereniging wilde gaan. Marnix sloeg op mijn schouder en zei dat ik waarschijnlijk zo'n dikke geile uf werd. Ik begreep hem niet. Uf is Frans voor ei. Waarom zou ik een dik, geil eitje worden? Ik vroeg voorzichtig wie of wat een uf was. Klaas legde uit dat leden van het Utrechtse vrouwenkoor zo genoemd worden. In dat geval word ik zeker geen dik, geile uf. Klaas vertelde dat hij laatst zo'n uf uit Utrecht had uitgenodigd voor zijn gala. Ze ging graag mee, maar na dat gala ging ze niet met hem naar bed, terwijl dat wel hoort vanwege traditie of zo. Marnix' ogen werden groot en hij sloeg een hand voor zijn mond, alsof Klaas had verteld dat het koor verkneus is. Hij zei, ze ging met je mee naar het gala, maar weigerde seks? Dat kan echt niet. Wat een hoer. Klaas haalde zijn schouders op. Ik zei niks, want ik begreep er geen hol van. Die uf is een hoer, omdat ze niet met Klaas naar bed ging. Zonder seks. Geen hoer, volgens mij. Ik ging maar even naar de keuken om een biertje te halen. Nathan liep ook op Marleens feestje rond. Hij was weer terug uit Australië, waar hij had rondgereisd met Ferry. Ik vroeg hoe het was geweest. Nathan zei, leuk, maar Ferry is zo'n boer. Ferry wilde alleen maar druiven plukken en op boerderijen werken. Nathan noemde hem Ferry de fucking farmer. Hij zei, ik hoef hem voorlopig niet meer te zien. Hoe krijgen mensen het voor elkaar om maanden of zelfs jaren met elkaar samen te zijn? Ik zei dat zo lang samen zijn inderdaad best zwaar kon zijn. Nathan knikte en zei dat hij had gehoord dat Marleen en ik ook eindelijk wat losser in de relatie zaten. Ik vroeg van wie hij dat had gehoord. Van Marleen zelf, antwoordde hij. Nathan was haar laatst in een kroeg tegengekomen. Hij had haar gevraagd waar ik was. Marleen had haar schouders opgehaald en gezegd dat wij elkaar tegenwoordig vrij laten. Dat verraste Nathan. Hij had ons altijd als Clef en Bef gezien, het ultieme hangbankstel. Hartstikke degelijk hoor, gaf hij toe, maar ook super saai en een beetje vies en ongezond. Goed dat jullie eindelijk beseffen dat er meer is. Kun jij ook eens wat anders neuken dan die kleine bakker? Je moet wel opschieten, anders is hij ervoor. Nathan wees de kamer in. Marleen stond op dat moment keihard te knuffelen met Timo. Wat deed hij nou weer hier? Ik wist niet dat Marleen en hij weer met elkaar omgingen. Vroeger wel, hij heeft altijd volgehouden dat hij haar ontmaagd heeft. In de bosjes, vlak voordat ik iets met haar kreeg. Marleen heeft altijd ontkend. Nu stonden ze midden in de kamer te knuffelen, alsof ze samen een postpenetraal feestje vierden. Godverdomme. Ik klokte mijn biertje weg, zodat ik weer naar de keuken kon om een nieuwe te halen. Er gaan al een paar dagen geruchten dat Marleen overal loopt rond te tongen. Ik wil er niet over schrijven, ik wil er niet aan denken. En ik ga het haar niet vragen, want zolang het geruchten zijn en ik het niet zeker weet, kan het ook niet gebeurd zijn. Ik hoop zo dat het niet aan het gebeuren is. De rest van de avond heb ik Marleen beloerd. Ze was vrolijk en uitgelaten en soms handtastelijk. Ze is altijd wel handtastelijk. Vriendschappelijk handtastelijk. Maar nu zag ik er iets heel anders achter. Niks vriendschappelijks. Gellust. En dat is het kutte. Ik bekijk alles ineens anders. En ik weet niet of ik het goed zie of dat ik spoken zie. Wat ik wel duidelijk zag. Laat op de avond zat Marleen bij Timo op schoot. Ze wiebelde een beetje, keek hem dan aan en lachte. Timo sloeg zijn arm om haar middel. Het leek wel voorspel. Ik kreeg buikpijn en ben weer naar de keuken gelopen. Daar ben ik even blijven staan. Ik wilde niet meer terug naar de huiskamer. Oma's snackbar kwam via de achterdeur binnen met een schaal verse bitterballen. Ze zei dat ik zoveel bitterballetjes mocht pakken als ik wilde, want ze had genoeg. En volgens haar waren best veel mensen niet komen opdagen, want dit waren toch lang geen 100 mensen in de huiskamer. Ik schudde mijn hoofd, nam 3 bitterballen en wachtte tot ze de huiskamer binnenliep. Toen heb ik mijn biertje op het aanrecht gezet, de bitterballen in de vuilnisbak gegooid en ben ik via de achterdeur vertrokken zonder iemand gedag te zeggen. Om 2:30 lag ik al op bed. De kerkklok heb ik 2 uur horen slaan, 3 uur, 4 uur en daarna pas weer 9 uur, net. Ik ben benieuwd hoe laat Marleen naar bed is gegaan. Alleen, in haar eentje. Juli 1998, vrijdag, 16:44. Yo, 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 fat money in my wallet. Vanmiddag heb ik guldens omgewisseld voor de vakantie in Italië. Ik heb nu 160.000 lire. Dat klinkt lekker rijk, maar het is nog geen 200 gulden. Toch voel ik me een beetje miljonair, een Italiaanse miljonair. Na de grote geldwisseltruc liep ik langs een kapper. Het was er leeg, 0 klanten en 0 kappers. Mijn haar was vrij lang, ik voelde me een beetje raar en ik stapte zomaar de kapperszaak binnen. Van achter kwam een oude vent. Hij zag eruit als een kapper met 40 jaar ervaring. Hij wees naar een stoel waarop ik meteen mocht gaan zitten en vroeg, hoe wil je het hebben? Bij thuiskapster Tieneke zeg ik altijd alleen de puntjes. Want dan gaan er alsnog hele plukken haar verloren. Maar deze kapper kende ik niet. Misschien zou hij wel luisteren naar zijn klanten. Misschien knipte hij wel eerlijk en met beleid. Ik antwoordde dat er wat van af mocht. Hij knikte en vroeg, orenvrij? Dat leek me oké. Hij knipte en zweeg. Hartstikke fijn. Op het eind vroeg hij, zo goed? Ja, antwoordde ik. Er was weinig gesproken. Er was wel heel veel geknipt. Misschien was die man wel de vader van Tieneke. Of haar leraar vroeger op de kapperschool. Of knipt gewoon elke kapper meer dan je wilt. Alsof je anders niet waar voor je geld krijgt. Knip ze kaal allemaal. Ik had het wel zien gebeuren, al zijn geknip, maar ik heb niet ingegrepen. Het was zo lekker stil in de kapperszaak. En ik dacht ook, in Italië is het hartstikke heet. Dan is een korte kop lekker koel. En verder, wat kan mij het schelen? Thuis schrok mama eerst, daarna lachte ze. Ze begreep dat ik spontaan een kapperszaak was binnengestapt en zei dat Tieneke wel jaloers zou zijn als ze zag hoeveel haar er van mijn kop was geknipt. Door een ander. Ja, door een ander, zei ik. Qua kapper ben ik keihard vreemd gegaan. Mama vroeg of ik Tieneke nu voorgoed ging verlaten. Ik had daar nog niet over nagedacht, maar het zou zomaar kunnen. Mijn toekomst ligt in Utrecht. Ook de toekomst van mijn haar. Juli 1998, zondag, 10:58. Marco en ik hielden gisterenmiddag een stoeltje voor Marleen bezet, boven in de kroeg waar we op een scherm de kwartfinale Nederland-Argentinië gingen kijken. Maar toen ze aftrapte was Marleen nergens te bekennen. We hebben haar stoeltje afgestaan. Het is lang geleden dat ik zo'n goede en spannende wedstrijd heb gezien. Heel fijn, zo hoefde ik 1,5 uur niet te denken aan Marleen en waar ze nu weer uithing. In de laatste minuut van de voetbalpot vloog Bergkamp door de lucht, nam de lange bal aan, kapte een Argentijn uit en schoot met buitenkant rechts de bal binnen. Zo mooi, ik had kippenvel. Dat doelpunt moet het museum in. Marco en ik vielen elkaar in de armen. Hij zoende me op mijn wang en schreeuwde ongelooflijk. Bergkamp kon dat doelpunt zelf trouwens ook niet geloven. Bij het juichen sloeg hij zijn handen voor zijn ogen. Als hij zo doorgaat, wordt Dennis Bergkamp misschien wel mijn favoriete voetballer ooit. Na de wedstrijd liepen Marco en ik naar beneden. We hadden honger en wilden naar de snackbar. Beneden stond iedereen blij te springen op de muziek. Ik keek wat rond en zag ineens in de hoek van de kroeg Marleen arm in arm staan hossen met een hele groep mensen. Zij had een arm om de middel geslagen van Timo. Ze zag mij niet. Ze lachte overdreven hard en keek de hele tijd op naar Timo. Ik stond in de kroeg mijn eigen vriendin te begluren. Timo gaf haar een kus op haar wang. De kus was terloops. Ik had nog liever gezien dat ze daar midden in de tent stonden te neuken dan deze terloopse kus. Een dag eerder, gisteren dus, hadden Marleen en ik ruzie gehad. Ik kwam bij haar langs, we zouden een filmpje kijken. Ze zat achter de computer, keek even op toen ik binnenstapte, begon te lachen en zei: "Oh Ronald, je haar, waar is je haar?" Ze vond mijn korte kop mij niet zo staan. Haar ouders waren er niet. Ik ging op de bank zitten en vroeg of we zo de film konden starten. Marleen reageerde niet, ze ritselde over het toetsenbord. Ik zei: "Marleen, kom, filmpje." Ze zei: "Ja, zo, even nog." Ik liep naar haar toe, dat had ze niet door. Ik ging naast haar zitten en keek naar haar computerscherm. Toen schrok ze, zei: "Jezus," en klikte het beeld snel weg. Ik vroeg met wie ze zat te chatten. Ze zei: "Pavel." Ik vroeg wat ze hem schreef. "Niks bijzonders," antwoordde ze. "Waarom klik je dan ineens alles weg?" Geërgerd vroeg ze of ik haar nu weer ging zitten controleren. Ik zei dat ik dat internet behoorlijk begon te haten. Net als dat ICQ en die stomme Rus van haar, met wie ze kennelijk zulke belangrijke zaken besprak, dat ik ze niet mocht zien. Ze keek me boos aan en zei heel duidelijk: "Rot op, Ronald." Dat heb ik toen maar gedaan. Vanmorgen legden we het over de telefoon weer bij en spraken we af om vanmiddag dus Nederland-Argentinië boven in de kroeg te gaan kijken. Maar ja, Marleen en ik zijn vandaag precies 2,5 jaar samen. We hebben niks gevierd. Dat komt ook doordat er misschien niks te vieren is. Morgen vertrekken we vanaf Utrecht met de bus naar Italië. 10 dagen met Dion, Marco, Flor en Marleen. Misschien weer wat tijd voor ons samen. Ik hoop dat ik Marleen weer eens wat meer voor mezelf heb. Het kan. In Italië is er geen computer, geen internet, geen ICQ-lul uit Moskou en geen Timo de tyfusleier.
juli 1998, woensdag, 17:01. Als ik de vakantie in Italië in één woord moet samenvatten, dan zeg ik buikpijn. Ik zal zo uitleggen waarom, maar eerst kort wat we in Italië hebben gedaan. We zijn naar de grootste disco van Europa geweest. Daar had ik veel buikpijn. We zijn naar een onwijs groot zwemparadijs geweest. Minder buikpijn. We hebben Venetië bezocht. Beetje buikpijn. En we hebben veel in het zwembad van de camping gelegen. Soms met buikpijn. In dat zwembad moest je een badmuts op. Het gaf een grappig gezicht, al die badmutsen in het zwembad. Ik vond het net 1920. In die tijd droeg iedereen een badmuts. Nu heb ik er dus ook één uit de campingwinkel die ik verder nooit meer ga gebruiken. Misschien iets voor de verjaardag van oma. Ik weet eigenlijk niet waarom we daar anno 1998 allemaal verplicht een badmuts moesten dragen. Misschien omdat iedereen op de camping denkt: het is vakantie, ik ga echt niet douchen. Ik spring met mijn zweetkop wel even in het zwembad. Ja, dan drijf je daar dus tussen allemaal smeerlappen met ongewassen haar. Gadverdamme. Dan moet iedereen inderdaad maar een badmuts op. Behalve kale mannen, die hebben een eigen badmuts voor het leven. Het eten in Italië was wel oké. Behalve dan in die pizzeria waar Dion, Flor en Marleen per se heen wilden. Voor een echte Italiaanse pizza. Marco en ik lusten geen pizza. Wij haten kaas. Wij hadden veel zin in een schnitzel. Dus vroegen we aan de ober van die pizzatent of hij ook schnitzels had. De Italiaanse ober begreep ons niet. We kenden het Italiaanse woord voor schnitzel natuurlijk niet. Dus ik zei: "Do you have that meat from Austria?" Want schnitzel is onwijs Oostenrijks, volgens mij. De ober haalde heel erg lang zijn schouders op, trok zijn lippen in pruilstand, liet al zijn voorhoofdrimpels zien en begon toen heel snel allerlei Italiaanse woordjes te roepen. Ik weet niet zeker of hij geïrriteerd was. Het Italiaans is een geïrriteerde taal. Zelfs als ze iets heel liefs zeggen, klinkt het volgens mij alsof je net op hun tenen bent gaan staan. Marleen en Floor waren in ieder geval onderhand wel geïrriteerd geraakt door ons en zeiden dat we niet zo moeilijk moesten doen. Maar Marco maakte duidelijk dat er gewoon geen kaas gegeten werd, wat hem betreft. Dion zei, anders nemen jullie een pizza schnitzel zonder kaas. Ik lachte wat en zei dat Marco en ik bij een restaurantje verderop gingen eten. Marleen zei direct, heel goed, doei. Zo reageerde ze vaak deze vakantie. Kortaf, afstandelijk, chagrijnig, onaardig. Misschien miste ze internet of zo. Ze deed al vanaf de allereerste dag zo naar, toen we op de camping met alle Nederlanders de halve finale van de WK tussen Nederland en Brazilië gingen kijken. We verloren met strafschoppen. Jammer, maar wat ik veel vervelender vond, Marleen ging, samen met Floor, meteen bij andere vakantiegangers zitten en zette het op een zuipen en zingen en keek niet meer naar ons om. Na de wedstrijd gingen we naar die grootste disco van Europa. Ik hou helemaal niet van disco's. Altijd harde kutmuziek. Ik heb met Marco en Dion vooral aan de rand van dansruimtes bier staan drinken. We zagen iedereen dansen, er viel iemand flauw die te lang in een stroboscoop had gekeken en Marleen hing om een blonde gast die bij onze camping hoorde. Hij werkte voor Summertime, een organisatie die op de camping leuke dingen voor kinderen organiseert. De collega van die blonde gast heette Sonja. Die maakte ons elke ochtend wakker door te tetteren door de luidsprekers van de camping. Goedemorgen, beste gasten van Camping Del Garda. Ik ben Sonja van Summertime. En dan somde ze op wat voor shit ze hadden verzonnen voor die kinderen. Potjes spijkerpoepen, Italiaans kleiduif schieten, messen gooiende clowns, weet ik veel. Prima, maar kondig dat even wat later aan en laat ons slapen, Sonja van Summertime. Die gast van Summertime had wel even zin in iets anders dan spijkerpoepende peuters en liet zich op de dansvloer van de disco helemaal opgeilen door Marleen. Het moest raar lopen als dit geen tongen werd, dus ik ben weggelopen. Met buikpijn, die de hele avond en nacht in de disco niet meer verdween. In Venetië liep Marleen de hele tijd naast Chris, onze reisleider van GoGo Tours. Een aardige vent van een jaar of 25, veel te oud voor Marleen, maar ze flirtte er toch flink op los. Chris lachte om dat geflirt, maar deed er niks mee. Daarom bleef het in Venetië dankzij Chris bij een beetje buikpijn. Hij viel trouwens tijdens ons uitstapje naar Venetië zomaar in slaap tegen een of ander oud gebouw waar we even uitrusten in de schaduw. Uit zijn mond droop een draadje spuug. Iedereen met een fototoestel maakte foto's. Ik heb elke dag op vakantie buikpijn gehad. De meesten vonden het vervelend voor me. Ik zei dat het door van alles kwam. Ik at niet best, dronk te weinig water en te veel bier. Het was snikheet en ik sliep weinig, ook door die stomme Sonja van Summertime. Maar daar kwam het allemaal niet door. Al zal het niet geholpen hebben. Al die buikpijn kwam door Marleen. Ik zag haar praten met andere gasten, flirten, opgeilen. Ik kan het niet. Op de terugweg naar Nederland, gisteren en vandaag, zaten Marleen en ik naast elkaar in de bus. Ik bestond ineens weer voor haar. We praatten zachtjes over de vakantie en over onze relatie. We zaten nog tussen de bergen toen we al besloten, we moeten ermee nokken. We spraken af, als ik naar Utrecht vertrek ergens in augustus, dan houden we ermee op. Toen dat afgesproken was, hebben we elkaar vastgegrepen en niet meer losgelaten. We sliepen in elkaars armen in die klote stoelen van de bus. Het sliep heerlijk. En ik had eindelijk geen buikpijn meer. Ik heb terug zitten lezen wat ik hier net heb opgeschreven. Waarom zouden we wachten tot ik naar Utrecht vertrek? Onze relatie is hartstikke ziek. We zijn terminaal. Waarom de boel nog rekken? Het is vandaag 15 juli. Ik ga nu naar haar toe en maak het uit. Ronald en Marleen, geboren 5 januari 1996, gestorven 15 juli 1998. Dit was aflevering 68 van de podcast Alles Onwijs Eerlijk. Wil je me wat vertellen? Stuur een mail naar ronaldvenema78@gmail.com of kom langs op mijn website ronaldvenema.nl. Daar ben ik altijd te vinden.
Nu snel de volgende aflevering luisteren. Een aflevering waarin ik met een joint mijn longen probeer schoon te roken.